Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast vandaag met...
Ja, we praten vaak over zichtbare innovaties of ontwikkelingen. Een nieuw woonconcept voor senioren of een digitale oplossing die processen slimmer maakt. Het zijn zaken die je kunt bouwen, meten en laten zien. Maar leiderschap zelf gaat niet altijd over het tastbare. Het gaat over de binnenkant, je normen, je waarden, de keuze die je maakt en de manier waarop je richting geeft aan jezelf of aan anderen. Persoonlijk leiderschap vraagt dat je weet waar je voor staat en waar je grenzen liggen. Vandaag verkennen we die twee kanten met onze gasten. Anne van Grinsven van Woonzorg Nederland. En Niels van Gorp, medeoprichter van Digizo en werkzaam voor VGZ. Waar jij je met name ook richt op de data en processen. Welkom allebei. En ik ben heel erg benieuwd naar jullie beide verhaal. En laten we beginnen met Anne. Kun je jezelf ook nog even kort toelichten?
Ja, zeker. Anne van Grinsven, inderdaad werkzaam bij Woonzorg Nederland. Een woningcorporatie speciaal voor senioren. Dus wat we doen is een goed betaalbaar duurzaam dak boven het hoofd bieden. Maar een dak die samenredzaamheid ondersteunt. Dus als we kijken naar de wensen van de mensen die bij ons huren, dan gaat het om veiligheid. Maar vooral ook een setting waarin mensen naar elkaar om kunnen zien. En dat vraagt een bepaalde vertrouwdheid. Dus hoe kunnen wij nu met de gebouwen die we maken, de omgevingen die we maken, zorgen dat mensen elkaar tegenkomen, vaak zien, wat kennis maken. Zit je bij de brievenbus bijvoorbeeld. Maar ook dat er ruimte is waar ze elkaar beter kunnen leren kennen. Een ruimte waar je koffie kunt drinken, een kaartje kunt leggen. Net wat iedere gemeenschap zelf wil. En een collega van mij die daar aanwezig is, die doet gewoon het woningcorporatiewerk, maar die een luisterend oor biedt en mensen en organisaties aan elkaar kan verbinden. Dus dat is de kern van wat we Woonzorg Nederland doen. Maar het is niet genoeg. Hè? Als we mensen echt willen helpen, dan zullen we veel meer samen moeten werken met onze huurders, met de buurt, met welzijn, met zorg. En dat vraagt toch een andere manier van kijken en denken. En het vraagt een uitstekende hand naar de partij in de buurt. Mooi. Dus dat even heel kort.
Ja, leuk. Nou, aan jou dezelfde vraag.
Ja, dankjewel. Nou, ik ben Niels van Gorp. En ik werk voor coöperatie VGZ. Dat is een van de tweede grootste zorgverzekeraar van Nederland. Dus we doen de zorg voor 4 miljoen mensen in Nederland. Kopen we die in en die hebben een polis bij ons. Dus dat is een hele verantwoordelijkheid. Ook in de termen van data natuurlijk. En hoe je daar zorg voor draagt. Hebben we laatst natuurlijk een voorbeeld van gezien. Ook weer hoe dat, hoe dat echt kan raken als dat misgaat. Mm-hmm. En ik ben medeoprichter van Digizo. Waar we eigenlijk samen met alle partijen, de zorgpartijen in Nederland die ISA hebben ondertekend, dus het Integraal Zorgakkoord. Daar zit ook een paragraaf in waar we best wel wat verwachten van het digitaal maken van de zorg. En waarin we met die partijen samen kijken van waar moeten we ons dan op richten? Wat zijn dan de goede dingen om eruit te pikken? Is dat bewezen? Welke toepassingen werken goed in de praktijk? En kunnen we dan ook de moed tonen, bestuurlijk gezien met elkaar, om te zeggen van dan gaan we dan niet meer allemaal individueel ook nog concurrentieel doen. Maar dan gaan we ook de afspraak maken. Dit is goed genoeg. Het is bewezen. We gaan dat nu opschalen. Dus dat proberen we bij Digizo te bewerkstelligen.
Mooi.
Yes.
Leuk. En wat heeft de woonzorgorganisaties te maken? Hebben jullie ook last of lusten van de ISA? Zijn dat ook dingen waar jullie mee bezig zijn?
Ja, zeker. En dat zit juist in dat stukje voorzorg. En ik zei al, wij kunnen daar iets aan doen. Als coöperatie zijn we van gezondheid, roep ik altijd. Waarbij veel collega's ook terecht zeggen, maar die problemen kunnen we niet allemaal oplossen. Gezondheid is van de mensen zelf. Maar denken vanuit positieve gezondheid helpt wel. En we weten gewoon dat de gebouwde omgeving impact heeft op de gezondheid van mensen. Dus dat moeten we op zijn minst niet negatief beïnvloeden. En het liefst positief. Maar daar waar het gaat om naar elkaar omzien, moeten we een stapje verder gaan dan een kaartje lekker samen eten. Dus dan gaat het over voorzorgscirkels, formeren bijvoorbeeld. En als ik zeg formeren, dan zeg ik het eigenlijk al verkeerd. Want op heel veel plekken zijn er mensen die met elkaar afspreken elkaar te helpen als het nodig is. Of in ieder geval activiteiten te ondernemen. Sinds het boek van Henk Gené wordt dat ook gefaciliteerd door professionals. Nou, daar hebben we elkaar nodig. Want de neiging bestaat om dan als professionele partijen allemaal op de bekende vrijwilligers in de wijk te duiken. Mm. En te kijken of we daar connecties kunnen maken en mensen kunnen helpen. Vanuit de allerbeste bedoelingen. Maar het gaat er juist om dat we aansluiten bij chemie die er al is. En die chemie ook aanvullen door mensen die niet zomaar uit hun huis komen. Ook eens een keer aan te bellen, te vragen om een kopje koffie te komen drinken. En hen ook te verbinden aan andere buurtbewoners of net wat waar de behoefte zit. En daar heb je elkaar nodig. Dus wij hebben mensen van welzijn nodig, van zorg, mensen van de bibliotheek, van de kerk, van de school. Hè, om verschillende contacten met elkaar te verbinden. Dat is eigenlijk wat er samenbrengt.
En hoe breng je die partijen aan tafel? Zijn jullie dan de initiator of doe je dat samen met de gemeente? Of zijn er andere instanties daar? Of zeg je, wij trekken ook gewoon die kar?
Dat wisselt per plek. Op sommige plekken trekken wij de kar. Een voorbeeld is Deventer. Daar hebben we een best groot pand wat we getransformeerd hebben tot huis van de buurt. En dat hebben we niet zomaar gedaan, maar ook omdat we met bewoners en partijen hebben gekeken wat kan deze locatie voor de buurt betekenen. Dus daar zit een ontmoetingsplek waar een sociaal ondernemer zit die echt activiteiten organiseert, maar vooral ook mensen die in en om het pand wonen benaderd om te kijken of ze daar een rol van betekenis willen spelen. Nou, heel veel mensen willen dat. Zo'n 2/3 van onze huurders geeft aan, ik wil eigenlijk wel wat meer doen voor een ander, maar ik weet gewoon niet hoe. Alleen we merken dat er meer nodig is om meer mensen naar die plek te krijgen. Dus daar hebben we ook andere partijen voor nodig. Maar ook als het gaat om het helpen creëren van die voorzorgscirkels, dus en ook het ondersteunen van die voorzorgscirkels, vraagt het een andere manier van werken van alle organisaties in de wijk. Want bijvoorbeeld welzijn, die, ik zeg het misschien wat zwart-wit, maar het traditioneel afgerekend wordt op zoveel mogelijk 1-op-1 vragen beantwoorden. Mm-hmm. Die ga je eigenlijk vragen om dat juist niet te doen. Maar om ontmoetingen af te stemmen, om vrijwilligers te vinden, te begeleiden, zodat mensen elkaar kunnen helpen en je uiteindelijk misschien wel heel weinig individuele vragen beantwoordt. Ook voor zorgpartijen vraagt het eerst kijken naar de context. Wat kan iemand zelf, wat kan de omgeving? En zich echt richten op innovaties die nodig zijn om, als de vraag wel te groot wordt, er te zijn. En ook het vertrouwen geven aan mensen dat als ze elkaar onderling helpen, als de vraag te groot wordt, en dat gebeurt natuurlijk echt heel vaak, dat er dan wel professionals zijn die het zien en die daarop op handelen. Dus het is veel meer echt kijken en een antwoord geven op wat er nodig is, dan het aanbodgerichte denken wat we vanuit systemen doen. En het klinkt alsof ik heel negatief ben over de systemen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk heel veel kokers heel efficiënt gemaakt, wat een groot goed is, want we kunnen als woningcorporaties, als zorgpartijen, we leveren heel veel kwaliteit tegen relatief lage kosten. Maar de scherpe kantjes worden nu ook zichtbaar. Mm-hmm. En die transformatie moeten we maken. En die begint bij de mensen die in de wijk rondlopen. Bij onze huurders, buurtbewoners.
Ja, bijzonder. Zo'n transformatie die je dan doormaakt met z'n allen. En inderdaad dat je er heel holistisch naar kijkt. En ja. Als jij dan wat transformatie, kijk jij er digitaal tegenaan. Hoe kijk je naar de transformatie van de samenleving, zoals net wat beschreven?
Hoe kijk je daarnaar? Dat die noodzakelijk is om, dus dat het iets anders vraagt dan alleen maar een stukje technologie aanschaffen. Mm. Dus het is ook werkelijk anders werken en anders in de praktijk brengen. Dus dat, het is eigenlijk een soort voorwaarde, denk ik, voor verandering. Hè, dus het is niet hetzelfde blijven doen, maar dan met een add-on of zo eigenlijk. Ja.
Ja, en ik denk ook bijvoorbeeld technologie, tenminste, wij zitten al dieper in de technologie, maar het interessante is natuurlijk met technologie dat je ook inderdaad processen verandert, maar uiteindelijk ook dat de mens die de technologie, het gaat uiteindelijk over de mens, maar uiteindelijk dat ook betekent dat ze anders moeten gaan kijken naar en nu met AI, daar hebben wij het natuurlijk heel veel over. Uiteindelijk AI is natuurlijk mega interessant. En iedereen denkt, efficiency. En dan zeggen wij ook, oké, maar wat betekent dat voor de persoon uiteindelijk dat jij 4 uur per week niet meer administratieve lasten hoeft te doen? Maar wat zou je dan wel willen doen? Of wat zou je dan wel kunnen doen? Dus uiteindelijk dat je veel meer kijkt naar de transformatie van de mens uiteindelijk. En dat AI is soort maar ondersteunend uiteindelijk. Mm-hmm. Dus dat je er zo veel meer naar kijkt.
Ja, ik ben ook wel benieuwd naar, want jij omschrijft heel mooi die samenwerking tot stand brengen. Jij was een van de grondleggers of oprichters van DigiZo. Mm-hmm. Wat vraagt dat om zo'n samenwerking op te zetten? Want dat is niet DigiZo. Heb je niet gisteren bedacht met twee anderen in Wasden?
Nee. Dus
wat zijn daarin dan uitdagingen? Wat?
Ik denk ook je eigen rol ter discussie te kunnen stellen. En ook denk ik, dus DigiZo heeft een historie van, ik denk 7 jaar geleden, toen bij het ministerie voor het eerst van VWS, toen kwam AI een beetje. Hmm. Hè, daar begonnen wat eerste dingetjes door te komen van AI. En die zeiden, wat moeten we daar eigenlijk mee in de zorg? En voor ons onbekend en hoe dan? En zo vroegen we ons dat ook bij de zorgverzekeraars af van, goh, hebben we daar eigenlijk een rol in? En het begon allemaal met kennis. Want we zagen ook intern dat niet iedereen kon daar eigenlijk hetzelfde over meepraten. En vaak kwamen er leveranciers van toepassingen bij een verzekeraar. Van, kunnen we daar dan niet geld voor krijgen? Of willen jullie ons niet inzetten? Maar bij de andere zorgverzekeraar kregen ze 20 andere vragen. En bij een kleine zorgverzekeraar wisten ze niet eens wie ze bij elkaar moesten trekken om überhaupt daar de goede vragen te stellen. Zeg, waarom zouden we dat niet samen doen? Hè? Veel meer samen kijken van wat is eigenlijk relevant hier. Om te kunnen beoordelen of die technologie goed werkt en of dat we die graag zouden willen inzetten. En dan komt er zo'n proces op gang van maar als we alleen maar gaan assessen, dan komen we ook niet verder. Dus als we alleen maar zeggen dit is goed, ga maar toepassen. Dan stokt het ook ergens. Of was dan de volgende? Hoe werkt het dan in de praktijk? Wanneer levert het echt waarde? Wat moet je daar dan voor doen? Dan is het mooi dat je dat als zorgverzekeraars bedenkt. Maar uiteindelijk heb je beperkt instrumentarium. Dus wat kunnen wij dan doen? Het in de inkoopfolder zetten of meenemen in het inkoopgesprek en zeggen, ga maar toepassen. En daar houdt het dan. En misschien kun je het een beetje ondersteunen in de praktijk. Maar dan kom je ook weer op. Ja, heel graag eigenlijk vanuit de intrinsieke motivatie. En zo groeit dat dan eigenlijk naar, we hebben eigenlijk veel meer samen te doen. Met al die andere zorgpartijen die ook allemaal hun denken eigenlijk moeten gaan veranderen. Want we kwamen wel best wel uit het, en ik denk dat het breed nog steeds is, maar best wel uit het concurrentiële denken als zorgverzekeraars. Hè. Dus ik maak als eerste de afspraak met deze appleverancier en dan ga ik dan proberen voordeel uit te halen.
Kan je een voorbeeld geven van zo'n AI-innovatie die?
Ja, er was bijvoorbeeld een vrij bekende, ik zal geen namen noemen, maar vrij bekende app waarmee je plekjes op je huid kon detecteren en daar dan een advies over kreeg of dat het verstandig was om meteen naar de dermatoloog te gaan. Ja. Nou, er waren gewoon 3 verzekeraars die daar bovenop sprongen en die daar allemaal apart afspraken over maakten. Nog zonder na te denken over waar moet dat ding dan zitten? Wie's verantwoordelijkheid is het eigenlijk? Kan ik wel überhaupt een... En de een had dat in. En allemaal in hun eigen innovatieprocessen voor de eigen verzekerder gingen we daar dan over nadenken. Of er werden specifieke afspraken gemaakt met... Ja, wat dan ook lastig is bijvoorbeeld in de ouderenzorg. Dat je dan een verzekeraar hebt die wel afspraken maakt over de inzet van medicijndispensers bijvoorbeeld. Mm-hmm. En een ander niet. En in de thuiszorg is dat best lastig. Als de wijkverpleegkundige bij mevrouw Jansen langskomt en daar zijn ding neerzet. En daarna bij mevrouw Pietersen moet zeggen, u zat bij de andere verzekeraar, daar hebben we dat niet.
Is ook wat Digi, wat je bereikt hebt met Digi zo.
Nou, daar zijn we nog niet, maar... We zitten wel aan tafel met elkaar. We halen wel de elementen op waardoor het komt dat die deze innovatie is al 10 jaar op de markt, hè, die als het gaat over die medicijndispensers. Hij staat pas in nog geen 20.000 huishoudens, waar de markt is 150.000 huishoudens. Dus hoe komt dat, weet je wel? En door met elkaar door te luisteren en niet alleen dat in een inkoopding samen te brengen, maar door te luisteren, de partijen aan tafel te brengen, krijg je wel boven langzaamaan van, maar voor ons is dit echt relevant. Ja, dus organiseer nou dit voor ons bijvoorbeeld. Kostprijsdekkende. Klinkt helemaal niet zo heel gek, hè, als je dat hoort. Maar door de gekke constructen die eronder liggen, is dat soms wel nodig om daar iets in te doen.
Ja. Ja. Je zei net, misschien heb je het wel uitgelegd, hoor, maar je zei, je moet jezelf ter discussie stellen.
Je eigen rol.
Rol. Ja. Hoe bedoel je dat dan? Is dat dan dat je dus ook moet afvragen van welke positie je überhaupt moet nemen als zorgverzekeraar ook of als onderdeel van het geheel?
Wat mij
of...
betreft wel. Ik ben natuurlijk sta niet aan de leiding van een zorgverzekeraar, maar ik vind wel dat je de ruimte moet nemen om met elkaar niet vast te blijven houden aan het systeem zoals het is. Hè? Want soms is, ik vind het prachtig. Ik heb daar morgen een gesprek over. En ik weet nog niet hoe het gaat uitpakken. Maar ook weer in de ouderenzorg, daar hebben we een innovatie waar die gebruikt wordt om mensen glucose te monitoren. En we hebben daar volgens in de zorgverzekering over afgesproken dat je dat maar bij een beperkte groep, dat het daar voor bewezen effectief de kwaliteit van zorg verbetert. Dus een hele beperkte groep waar we die dingen mogen inzetten. Kaderhulpmiddelen, allemaal wetgeving, hoe dat allemaal werkt. Hè? En voor wie je dat mag vergoeden. Toen kwam er ergens een wijkverpleegkundige en die zei, ja, maar ik heb hier mensen en dan kom ik 10 keer in de week langs om de bloedsuiker te meten. En verder hoef ik daar niet zo heel veel te doen op, als voorbeeld even. Mm-hmm. Dat zorgmoment bestaat alleen uit het prikken van bloed en dan kan ik weer naar de volgende cliënt. Volgens mij zijn er ook van die dingen die dat gewoon over de internetlijn doorgeven. Nou, zo is dat gaan ontwikkelen. En dus er zijn verschillende organisaties die dat nu bij ouderen inzetten, waar bloed en suiker geprikt moet worden. En ik heb ook collega's die zeggen dan, nee, maar dit is het kader, hulpmiddelen. En daarbinnen mag dit niet. Of kunnen we het niet vergoeden? Dat het niet mag is weer een ander ding. Maar kunnen we het niet vergoeden? Is geen zorgverzekeringswet, geen vergoede zorg. Nou, volgens mij hebben we net een akkoord gemaakt waarin we zeggen 100.000 FTE, 100.000 mensen komen we tekort. Misschien dat we met elkaar langs een andere route moeten kijken, weet je wel. Laten we het eens uitzoeken. Zou het inderdaad kunnen bijdragen? Klopt het dan? En nog los van de uitkomst daarvan, denk ik dat je gewoon met elkaar om tafel moet. Om even, ja, gewoon de mensen die innovatieve ideeën hebben, hè, die ontstaan op de werkvloer en meestal niet van achter het bureau. Ja, hoe kunnen we die ondersteunen? Dus hoe kunnen we het mogelijk maken? En dat vind ik wel interessant om te doen en daar af en toe een beetje aan de
leuke uitdagingen
te rammelen.
Herken jij dat soort uitdagingen ook binnen jouw werk en jullie werk?
Nou, zeker. En dat heeft een stukje te maken met verantwoording. En dan heb ik het wel eens, nou ja, we zitten hier redelijk dichtbij, over Blauwe Stad en over de wereld van waarde. Kijk, uiteindelijk, waar we op worden afgerekend, dat zijn vaak de KPI's die je heel hard kunt meten. Mm-hmm. Dat is bij ons leegstand, aantal nieuwbouwwoningen opgeleverd, het aantal woningen verduurzaamd. Nou, allemaal wel bekend, denk ik. Ook gecontroleerd door accountants enzovoort. Maar niet alles dat waarde heeft, kan je tellen. Einstein heeft het ook wel eens gezegd. Niet alles dat geteld kan worden, telt. En niet alles dat telt, kan geteld worden. Maar het blijft wel een grote discussie van hoe weten we nu of mensen daadwerkelijk minder eenzaam zijn? Hoe weten we nu of mensen daadwerkelijk minder zorg gebruiken? En op een aantal locaties laten we wel die onderzoeken doen. Nu ook onlangs een maatschappelijke waardeberekening laten maken van een initiatief waarbij twee hosts gewoon koffieochtenden hebben georganiseerd, anderhalf jaar lang, daar een community hebben gebouwd. En mensen echt aangeven van, goh, ik ben minder alleen. Hè? Anders is, dit is bijna de enige keer per week dat ik gewoon praat. Dus ik moet mijn stem gewoon even smeren voor ik hier kom. En wat het oplevert aan geluk, maar ook aan bespaarde kosten bij in het bijzonder huisarts, fysiotherapeut, maar ook bij werkgevers, omdat de mantelzorg minder belast is. Mm. En dan is het één heel klein initiatiefje met heel veel effect. Maar ja, we kunnen niet alles bewijzen. Kijk, we hebben een externe laten kijken die echt wel heel kritisch was van in welke mate kan je dat nou echt toerekenen aan dit initiatief. En ik vind ook dat we daar heel kritisch op moeten zijn. Mm-hmm. Maar ik vind ook dat we meer open moeten staan voor dit soort revenuen. En de ene investeert en het komt bij de ander terecht. En laten we gewoon net eens doen alsof we samen die wijk zijn. En als jij nou de portemonnee van die wijk zou beheren, wat zou je dan doen? Dus zo komen we de spanning tegen. En dat merk ik dus ook bij mijn collega's die ook in die wijken werken. En het voorbeeld wat ik net noemde, was een collega van mij die zei, ja, maar ik doe hier niks bijzonders. Maar volgens onze partners deed ze dat wel. Omdat ze, zodra het kon, schoof ze even aan om een kopje koffie mee te drinken. Dus ze wist wie er zat. Alle mensen, alle huurders, zeg maar, in het pand waar zij verantwoordelijk voor is, die vertelden ze ook, goh, er is koffie, dus ga daar naartoe. Of als er een vraag was van, goh, ik wil wat organiseren, maar hoe moet het dan? Nou, verbinden aan die host. Dus er kwam van alles tot stand waarmee je toch een enorme beweging kunt maken. En zij vond dat heel gewoon. En op een andere locatie is er zoveel aan de hand qua verhuur dat degene die daar zit gewoon geen tijd heeft om dit soort initiatieven te ontplooien. En dat vind ik heel jammer. Dus ik hoop daar dat we ook veel kunnen doen met digitalisering en AI. En dat doen we ook. Maar je hebt gewoon de feeling nodig en het lef om ook te zeggen van, nou, ik maak wat tijd in mijn agenda vrij om op een andere manier naar de omgeving te kijken.
Ja, ik vind het wel mooi dat je het zegt uiteindelijk van hè, hoe meten we en meten we uiteindelijk de juiste dingen en uiteindelijk hoe wij in ons werk doen vanuit human-centered design, dus ook een beetje die bias eruit halen van uiteindelijk hè, doen we de juiste dingen voor dan, wij noemen dat dan eindgebruikers. Ik had laatst gesprek met een dame die uiteindelijk de WHO Europa en de langdurige zorg uiteindelijk aanstuurt. En dan had ik met haar ook een discussie, had het ook over meetbaarheid van zorgtechnologie. En toen hadden we het, als klein voorbeeld, ging dan over empathie, ging over VR-training, dat je empathie uiteindelijk meet. En uiteindelijk, een professor vertelde mij dat je empathie kun je uiteindelijk in de hersenen kun je dat meten. Mm-hmm. En kun je uiteindelijk empathie kun je ook vergroten. En hij had het over dat uiteindelijk in het onderwijs kijken we heel naar dyslexie. En uiteindelijk dus heel veel focus op, om uiteindelijk iemand... En zo werkt het ook met empathie. En toen hadden we het over, ik zei voor ons als zorgondernemers gaat heel vaak over de maatschappelijke business of de business case. En dat is nu een beetje gaat over de maatschappelijke business case. Daar had ik met hem ook over. Hoe interessant zou het een business case zijn dat je het over empathie vergroot hebt? Wat is het effect van empathie vergroot van een zorgmedewerker of een mantelzorger of iemand, een burger in de wijk? En wat voor effect? Maar het gaat altijd over dat financiële, die financiële business case. En die is heel belangrijk. Maar inderdaad, precies wat je zegt, van meten we de juiste dingen? En hoe kunnen we dingen op een andere manier meten? Uiteindelijk, precies zegt die collega van jou, zoveel impact maakt. En zelf niet het gevoel heeft dat. En als je dat uitschrijft in KPI's en zo, dan zal het er misschien nog steeds niet uit kunnen. Maar als je dan die waardebepaling doet en het gesprek met iemand zegt van, ja, ik voel me dat ik er weer bij hoor. En wat is dat ons dan waard als samenleving? Ja.
Ik denk dat het zeker uit kan, maar dat het te maken heeft met verdeling van geld. En daar hang ik zelf ook wel eens de flauwe persoon uit, moet ik bekennen. En dat heeft te maken met de verantwoordelijkheid die ik voel naar onze huurders. Mm. Wij worden alleen gefinancierd door onze huurders. Ja, dat is het armste deel van Nederland. Mm-hmm. We hebben als BV in Nederland welzijn weggehaald uit de grote belastingen. Dan ben je even heel kort door de bocht. En dan zijn er plekken waarvan ons wel verwacht wordt dat wij uit de portemonnee van huurders dat dan opvullen. En alle ontmoetingsruimte financieren, desnoods community builder. En ik vind... dat stukje welzijn is van niemand en dus van iedereen. Ja, en ook wij moeten die taartpunt pakken. Dat is ook voor onze huurders heel erg belangrijk. Maar ik vind ook dat we met elkaar naar het eerlijke verhaal moeten kijken. Nou, hoe verdelen we het dan? Want er is geld genoeg. We hebben het ervan. Ook daar moeten we kijken hoe leggen we het bij elkaar. En dan niet gaan jij bakken, hè, wat ik nu even een beetje bewust wel doe. Maar gewoon echt kijken vanuit dit idee, het rendeert meer dan genoeg. Dat uit alle onderzoeken die er bestaan, blijkt dat ook. Even leergeld en innovatiegeld daar gelaten, hè, maar dat hebben we ook nodig. Dus daar moeten we uitkomen.
Ja, maar dat vraagt iets van ons, hè, van ons hier aan tafel, van het individu. Wat, hoe zien jullie dat dan? Als je het hebt? Het gaat toch ook over leiderschap? Wat vraagt dit van jullie?
Ja, dat is een mooie vraag, denk ik. Ik denk moedig zijn. En wat ik wel veel zie, is dat we graag wachten tot iemand anders een stap zet. Hè? Dus dat we vaak de voorwaarden hebben al wel bedacht. Van eerst moet die even dit stapje maken en dan is dat nog nodig in het systeem. Dan zou ik eigenlijk dat regeltje nog aangepast willen hebben. En dan, ik denk dat ik dan wel kan. Ja. En dan is er altijd iets anders. Hè, dus ik denk alleen, ik heb wel eens gesteld, alleen jij kan het veranderen. En dat is natuurlijk ook niet waar. Hè, maar wel om te zeggen, maar om te beginnen bij jezelf. Dus om steeds te beginnen van, ja, maar ik kan iedere dag, ik ben de enige die iedere dag iets anders kan doen of iets anders kan inzetten. En dat lukt ook echt niet iedere dag. Ik ben, zijn geen heiligen. Maar wel, als je iets anders wil, dat je dan iets anders in te zetten hebt. En soms krijg je dan nee. Maar dat is voor mij wel wat verantwoordelijkheid nemen is, inhoud. Dus dat je zelf probeert om het iets anders in te zetten. En dan te kijken, oh, past dit? Lukt dat? Gaan de anderen mee? Dus daarin ja, te leiden eigenlijk. Daarin kan iedereen eigenlijk een leidende rol nemen, denk ik.
Ja. Herkenbaar. En wat ik ook merk, daarbij aansluitend, dat meebewegen op energie die ontstaat bij... Ja, ik wou zeggen de eindgebruiker, maar het zijn de huurders, de bewoners. Nou, dat zijn wij ook allemaal. Dus als daar energie zit en je ziet dat en je gaat daarop meebewegen, dan is er meer mogelijk.
Ja.
En de voorbeelden die ik noem, dat zijn ook altijd plekken. Soms neem het initiatief, soms ook helemaal niet. Maar waar meerdere mensen zijn die denken van, hey, hier ligt een kans om in die wijk mensen meer voor elkaar te laten betekenen. En om eigenlijk de hoos aan zorgvragen voor te zijn. En als het echt van onderop komt, dan... Nou ja, mensen die nog star zouden denken, die kun je dan ook wel meekrijgen. Dat zijn de verhalen die het wel doen van mensen die inderdaad vertellen dat ze nu weer gaan wandelen. Waar ze het eerst eng vonden om alleen te wandelen, want ik ben niet helemaal mobiel. Of dat iemand, er is eigenlijk geen plek meer in het ziekenhuis, maar iemand moet naar huis, want het zou moeten kunnen. Het is een duur ziekenhuisbed. En dat het dan toch lukt, omdat de buren afspreken om elke dag even te gaan kijken. En er is geen hulp om iemand te helpen douchen. Dat hoeft ook niet. Maar als de buurvrouw gewoon in de woonkamer zit, en als er toch iets gebeurt, dan is één Giel, dan kan die ook 112 bellen. Mm-hmm. Dan durft iemand dat wel te doen en kan iemand wel naar huis. En het zijn hele kleine voorbeelden die alles bij elkaar opgeteld toch gewoon heel groot verschil maken. En dit soort verhalen, die maken heel veel los.
En dit, ja, ik vind wel heel mooi wat je noemt, want dit kun je eigenlijk niet vastleggen. Hè? Dus dit gaat ook een beetje over eigen, over verantwoordelijkheid nemen, zo noem maar daar even. Ja. Dus die stap zetten. Ja. Ik denk dat zodra je dat gaat proberen te formaliseren, dan is het weg.
Een voorbeeld in een samenwerking.
Nou, ik ben wel mooi je dat zegt. Ja.
We hebben een samenwerking met behulp van Spuk DOS Subsidie, dus domeinoverstijgende samenwerking. Terecht dat we daar moeten verantwoorden waar we die subsidie aan uitgeven. Mm-hmm. En een van de onderdelen daarin, dat is ook in die samenwerking in Deventer waar ik het net over had, is verbinden van jong en oud. Dus jongeren, soms ook jongeren die ook ondersteuning nodig hebben, die worden aan elkaar verbonden. Jongeren kan van betekenis zijn, leert van alles. En een oudere kruipt soms uit de schulp. Was een man die eigenlijk nauwelijks meer buiten kwam, tuin verwaarloosd. We kennen allemaal wel dat soort voorbeelden, denk ik, in de buurt. En een jongere ging daar elke week koffie drinken. En op een gegeven moment zie je die man ook weer opbloeien. En die jongere, zeg maar, de begeleiding daarvan is ook mede met subsidie tot stand gekomen. En dan hebben we een handtekening nodig om aan te tonen dat dit ook met die subsidie tot stand is gekomen. En dan gaan natuurlijk alle alarmbellen rinkelen bij mensen. Want dan kom je in de systemen waar juist mensen die zo afhankelijk zijn van die systemen gewoon liever verre van willen blijven. Mm-hmm. Nou, uiteindelijk lost dat zich op, hè? En gaan we ook dat gesprek aan met elkaar. Van, kunnen we dan ook, we noemen dat dan vrolijk verantwoorden, hè? Op een andere manier toch uitleggen en bewijzen met foto's, met verhalen, dat het werkt zonder dat we handtekeningen hoeven te vragen aan mensen die gewoon die handtekening niet durven te geven. En dan eerder zeggen, dan hoeft dit bezoek voor mij niet meer. Ja, dat is natuurlijk, dan zijn we met elkaar verkeerd bezig. Nou, dit soort dingen moet je tegenaan lopen. En als je dit vertelt, dan snapt iedereen dat je op een andere manier daarnaar moet kijken.
Ja, en uiteindelijk, wat je ook al zei, het is een kwetsbare doelgroep. Het is een bepaalde doelgroep, wat je zei uiteindelijk, die gewoon heel veel uitdagingen heeft en daarom ook in de huur bij jullie terechtkomt. En ik zit dan te denken uiteindelijk van, wat je zei, zelforganisatie. En als het momentum daar is, dat ondersteunen. Maar wat zouden mensen ervan kunnen leren die in een koopwoning zitten en in een hele eigenlijk andere laag van de samenleving zitten? Maar wat zouden ze hier dan van kunnen leren, van die initiatieven?
Wij huisvesten ook een groep huurders die echt wel wat meer ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Maar de meeste van onze huurders zijn niet kwetsbaar. Zijn gewoon mensen die anticiperen op het kunnen blijven wonen als je minder mobiel wordt. Of die ook gewoon een meer gemeenschappelijke woonsetting zoeken. Denk van, mijn huis is te groot. Of ik wil eigenlijk op een plek wonen waar ik mijn buren goed ken. Dus er zijn heel veel verschillende motieven om te komen wonen. En het grootste deel, die woont gewoon zelfstandig en die helpt de buren. Of die kan gewoon heel zelfstandig het leven vormgeven. Alleen de gemiddelde leeftijd neemt toe. En we zien inderdaad de kwetsbaarheid wel toenemen. Ik zoek eigenlijk nog een ander woord daarvoor. Maar het blijft wel helder. En in die setting vind je elkaar ook makkelijker. Wat kunnen mensen uit een koopwoning daarvan leren? Ik denk dat het ook daar te maken heeft met kijken of je je buren kent. En of je, bij ons in de straat is dat ook zo, ik woon in een koopwoning. En eens in de zoveel tijd zorg gewoon dat we op straat met elkaar koffie drinken of een biertje drinken. Zodat je weet wie je buren zijn. En als er iets is, dat je elkaar ook heel makkelijk vindt. En dat begint met gewoon aandacht voor de mensen die om je heen wonen. En dat gaat wat minder vanzelf, omdat ik mijn buren niet bij mijn brievenbus tegenkom, zeg maar. Dus we moeten er iets meer moeite voor doen. Maar dat is wel nodig. En ik probeer dat ook thuis te doen. Dus mensen die ik zie, die misschien niet in mijn straat wonen, maar die ik wel vaak alleen zie. Nou, heel hartelijk groeten, altijd. En ik krijg altijd een hele grote glimlach terug. Dus ik vind het ook heel fijn om dat te doen.
Nou, mooi. Ja, dus uiteindelijk wat meer naar omkijken. Ik weet niet welke politicus het was. Hij touwtjes weer uit de brievenbus. Was dat ook alweer?
Nee, ik was Wint Senior.
Jan Terlouw. Rest in peace, volgens mij. Maar, ja. Maar ja. We horen het ook heel vaak ook vanuit de politiek. Maar ook zorgverzekeraar, een stukje preventie naar elkaar. Voorzorgcirkels in de wijk. En uiteindelijk, het is zo'n maatschappelijke verandering waar voorheen de touwtjes uit de brievenbus hingen. En ik ben hier dan opgegroeid dat de achterdeur nog los was. Zodat je bij je vriendje, vriendinnetje naar binnen kon lopen. En nu alles zit op slot en zijn eigen achtertuin. En dus hoe komen we uiteindelijk weer? Uiteindelijk is het al dat weemoed van vroeger. Gaan we weer dan terug naar vroeger? Of is het een soort van lessons learned van het verleden richting de toekomst, maar dat meer naar elkaar omkijken. Van hoe gaan we dat met z'n allen doen? Dat vraag ik me heel erg af.
Misschien kunnen we ook daar aansluiten bij initiatieven. Ik kijk ook even naar jou. We hebben een heel aantal jaar geleden een prijs voor uitgegeven over brandveiligheid. We zien best veel branden, juist op plekken waar veel senioren wonen. Hoe kan dat anders? En wij kunnen natuurlijk in het gebouw veel doen. Veel meer kunnen wij niet doen, maar kunnen we als samenleving elkaar mee helpen? En degene die die prijs heeft gewonnen was op zich technisch allemaal niet heel vernieuwend. Was eigenlijk een sensor en een app. Mm-hmm. Nou ja, als ik jou aankijk, denk ik, ja, what's new? Maar juist het concept daarachter van er wordt iets gedetecteerd. En voordat we meteen een BHV-club, ja, die eigenlijk bijna nergens meer is, want die is niet te bemannen. Mm-hmm. Of de brandweer wordt gebeld, want vaak is er niet iets heel groots aan de hand. Worden mensen gealarmeerd die in de buurt wonen. Mm-hmm. En je kan als bewoner zelf aangeven, is dat mijn buurman of vrouw, is dat familie of zijn dat mensen in de buurt. En je kunt dat gewoon inregelen in zo'n app. Maar het is heel ingewikkeld om zo'n manier van werken ook echt grootschalig te maken. Mm-hmm. Want wie betaalt dat dan? En wie is dan verantwoordelijk? En ik denk dat daar, jij kent misschien veel meer voorbeelden die juist ook die samenredzaamheid ondersteunen. En ik denk dat die, als er een app is, ik zou het ook zelf heel laagdrempelig vinden om daar in mijn buurt in te participeren. En dat is wat anders dan dat je elke week boodschappen moet gaan doen, wat je moet inpassen in je schema, om het maar even op plat te zeggen. Maar ik heb geen idee wat er verder nog bestaat.
Ja, er zijn er waanzinnig veel van dit soort dingen. En dat brengt, ik moest ook wel denken bij jouw verhaal steeds, en ook van die collega, van dat houdt mij ook wel bezig van hoe kopieerbaar iets is. Hè? Dus kun je dan een soort handleiding schrijven van zo moet je dat dan doen. En omdat het thema ook leiderschap is, denk ik ook steeds van ja, maar het moet wel steeds beginnen bij iemand die zelf het idee heeft, maar ik ga hier iets van maken. En dan pas kan het postvatten. En dan is het handig dat er allerlei digitale technologie is en dingen die kunnen helpen om dat te ondersteunen of makkelijker te maken. Of, hè. Maar de touwtjes zullen niet uit de brievenbus komen, denk ik. Maar er is bij iedereen heeft een bel. Dus ja, volgens mij gaat het ook daar gewoon. Is dat wat we nodig hebben? Dus doe moeite doen. Hè. Theo Maas heeft een prachtige. Ik weet niet of jullie, denk ik nog vaak aan terug, dat hij commentaar had op de met hetzelfde gemak gooit in de afvalbak slogan van de overheid. Hij zei, dat is niet het makkelijkste. Het makkelijkste is gewoon een blikje op de grond laten vallen en weg. Hij zei, moeite doen, daar gaat het om. Daar rijmt het maar een keer niet. Hè, dus zo, en daar gaat het hier natuurlijk ook over. Dus, en dat je moeite doet. Dat je moeite doet.
Maar dat is wel mooi, want dat gaat dus ook over in dat leiderschap, in dat persoonlijk leiderschap, als we hem toch een beetje ook weer proberen te pakken, dat heb ik nog niet echt eerder gehoord, dat je moeite moet doen. Dus waar wij eigenlijk zo gefaciliteerd zijn en worden ontzettend in ons leven en met alles. Hè, en dan kijken we natuurlijk met name nu naar de social media cultuur die we hebben, waar wij continu alleen maar in dat scherm hangen. Ja. Maar weer moeite doen om verbinding te maken. Misschien is dat wel een mooie oproep van dat in ons persoonlijke leiderschap terug moet komen. Moeite willen doen voor die ander. Zonder misschien uiteindelijk wederkerigheid, hè, want je wil ook iets terugkrijgen. Maar niet met de verwachting dat het direct voor jou maar weer wat oplevert. Maar wel met dat stukje.
En het grappige is, als je vraagt wat het op moet leveren, en dan kijk ik even naar de huurders die ik dan spreek, dan is het niet letterlijk iets opleveren, maar het gevoel van, ik ben van waarde, van betekenis. Ja. En ik herken dat zelf ook. Ja. En dus het zien dat er mensen zijn die moeite willen doen. En hen helpen om die moeite ook te doen. Dat is ook al een hele stap. Dus ik denk dat we best nog veel meer kunnen bereiken door dat gewoon te zien. En ja, dan wordt het denk ik ook wel groter.
Ja, nog één terugkomt wat je eerder zei uiteindelijk van, en dat zijn weer de systemen. Maar uiteindelijk de vergoeding inderdaad vanuit de VGZ, je hebt altijd geleerd wat vergoed. En precies wat jij net zegt, uiteindelijk, je hebt commerciële apps. Nou, dan zijn heel veel apps zijn gratis. Zijn ze echt gratis? Dat is weer een tweede. Dus je hebt de gratis apps die we dan gebruiken. Dan heb je uiteindelijk, of apps, als het dan al in appvorm blijven, apps die dan uiteindelijk vanuit de zorgverzekeraar vergoed worden. En dan eigenlijk wat jij zegt, daar zit nog een soort van gat. Of een soort van. En daar wil je eigenlijk apps ontwikkelen die de maatschappij gaan helpen, die we elkaar gaan helpen. Ze kunnen niet gratis zijn. Nou ja, dat zou kunnen, maar waar gaat de data dan naartoe? Hè? Dan heb je dat soort modellen. Dus uiteindelijk daar zit, ik vind dat wel een heel mooi, want daar zit denk ik wel die transformatie van onze samenleving in. Dat is een deels dan als we door apps hebben, een digitale transformatie. Maar die transformatie van, gaan we dan als wijk, hè, betaal ik dan een euro per maand. Hè, net zoals hier in het dorp, heb je in de kleine dorpen heb je dan dorpsbelang. En dan betaal je x bedrag en dan wordt ook wat een bloemetje aan iemand gegeven. Als iemand het minder heeft, wordt er in omgekeken. Dus dat wordt al gefaliciteerd, en noemen wij in Friesland noemen we dat de meanskip. Dus uiteindelijk dat wordt gefaliciteerd door de samenleving. Alleen daar hebben we het natuurlijk niet over die digitale transformatie. En ik denk dat daar zit die wel. Nou, wat voor apps dat uiteindelijk gaan worden, wat digitaal toepassing, dat geloof ik allemaal wel. Maar die financiering daarvan, dus het moedig zijn van, hey, hier zit iets, daar moeten we iets mee. En een stukje leiderschap, maar hoe gaat dan die financiering? Dus inderdaad, wat levert dat dan op? En ik denk dat daar wel een heel grote uitdaging zit voor. En misschien zie jij technologieën bij DigiZo die daar dan zitten. Maar ik zie dat als een beetje een Bermuda Triangle of zo. Van technologie in de zorg. Of in de zorg, in de samenleving eigenlijk.
Ja, deze technologie om dit soort dingen te ondersteunen is er ook. En er zijn ook al veel pogingen gedaan om daar een beeld van bij elkaar te brengen van wat werkt nou goed. Hè? De GGD heeft bijvoorbeeld zijn best gedaan met de GGD App Store. Nou, inmiddels is die na drie keer doorduwen is die de financiering daarvan door midden gehaald door de GGD zelf.
Waar lag dat dan aan, denk je?
Dat is een goede vraag. Misschien
klinkt
ook wel
heel goed. En ik weet inderdaad, ik heb wat apps gezien die erin zaten. Dacht van, wauw, dat is wel een stap richting.
Dat was denk ik best een aardige stap. Mm-hmm. Ook daar is het denk ik moeilijk qua vergoedingen. Dus daar kom je wel ook weer in de maatschappelijk gefunde dingen. Ik kan niet zo heel goed. Ik weet dat de GGD het best lastig heeft gehad de afgelopen jaren. Die zijn natuurlijk heel erg veel fundingen bijgekregen in COVID-tijd. Mm-hmm. En nu moet het allemaal weer minder. En dan komt het toch weer ook weer in de business case of wat is nodig om onze dagelijkse operatie gaande te houden. En dan wordt er ergens gekozen. Dat is op zich heel begrijpelijk. We zijn wel voorzichtig aan het kijken. Bijvoorbeeld samen nu met, ligt op net iets anders vlak, maar met huisartsen samen met de patiënten en de verzekeraars naar ook dit soort apps die al bijvoorbeeld gefund met allerlei onderzoek mooi gemaakt zijn voor zelfzorg. Dat ligt net iets anders nog, maar hoe kunnen we die in leven houden? Want die hadden ook geen businessmodel. Ook omdat we veel te gewend zijn geraakt aan alles is gratis, tussen aanhalingstekens. Ja, daar is niemand meer die dat betaalt. Kunnen we dat samen in de lucht houden en ook zorgen dat er een structuur komt dat huisartsen daarnaar kunnen verwijzen, dat mensen dat kunnen vinden, dat verzekeraars dat via hun kanalen naar hun leden kunnen distribueren. Dus daar wordt echt best wel moedig, want daar is ook geen structuur voor. Hè? Dus er is ook geen structuur voor daarvoor preventie. En ook als ik naar onze bottom line van de verzekeraar kijk, dan is die ook niet interessant nu nog. Hè? In de systeem. De kost geld, zeg maar, levert niks op, zeg maar, onderaan de streep. En uiteindelijk wel. Dus hoe ga je dat dan toch doen. Dus wellicht is er hoop. Breng een paar partijen bij elkaar die willen. En waarom willen ze zijn weg, volgens mij?
Hè? Dus, ja. Coalition of the willing, hè?
Ja, ik denk in die zin ook dat het, tenminste, dat is mijn ervaring. Want ik vertelde net even over Deventer, wijkgenoot, waar we samenwerken met andere partijen. Maar ook in Haarlem, waar we met Wij de Wijk, die ook een app heeft ontwikkeld, werken. En wat ik merk is dat het begint met het formeren van de gemeenschap gewoon live, met mensen in de organisatie die gewoon een beetje als smeerolie in die wijk rondlopen. Smeerolie ook tussen de professionals, we noemen het daar, de dinges. Gewoon die doet zelf niks, maar die stelt andere vragen. En die spreekt iedereen aan op wat je samen meer kunt doen dan alleen. He, dus als je op elkaar leunt met het organiseren van ontmoeten, dan gebeurt er al heel veel. En dat je daarna kijkt van, goh, zou het niet handig zijn om dat ook digitaal te faciliteren? He, want in Haarlem begonnen we met een app, wat ook voor de host, zeg maar, voor de professionals in het begin heel fijn is. Ik bedoel, voldoet aan alle privacyregels, maar je kan wel ook wat historie bijhouden van mensen, zodat je ook echt door kunt vragen op een persoonlijke situatie. Maar uiteindelijk als je vraagt van, goh, gaan we die continueren? Want zit daar voldoende in wat die gemeenschap bouwt? Dan is dat nog niet helemaal zichtbaar. En je moet inderdaad wel financiering hebben om een app ook te laten dragen. Dus ik zou hem eerder omdraaien. Maar goed, dat zit ik natuurlijk in de seniorenhuisvesting. Precies. Het is bij jongeren natuurlijk al echt anders.
Ja, daar kan het ook de eerste stap zijn om, om tot... Hè? Dus, want zo'n prachtig voorbeeld van de, ik ben geen gamer, maar de game community die elkaar dan uiteindelijk ook live gaat ontmoeten.
Ja.
Hè, dus die online kennis hebben gemaakt en dan live dus afspreken. Ja, dat is ook bijzondere manier om toch die verbinding te maken.
Ja, dat gaan wij natuurlijk uiteindelijk ook bij onze huurders zien. Ik heb het nog niet gehoord, maar je weet.
Nee, het draait om. We hebben, volgens mij was het vorig jaar, het jaar daarvoor hebben we in... Dit is alweer ons vijfde seizoen. Maar uiteindelijk volgens mij seizoen 3. Toen zijn we naar een wijk geweest in Utrecht. Hebben we daar een podcast opgenomen. En daar hebben ze in de coronatijd... dat weet ik de wijk niet meer. Anyway, hebben ze uiteindelijk ook een platform hebben ze opgericht in die coronatijd. En dan hadden ze bijvoorbeeld een bandje, ging dan spelen. En dan uiteindelijk konden buurtbewoners konden dan live dan inloggen. En het grappige was, toen zeiden we ook van uiteindelijk... Het idee is heel vaak van, oh ja, we fysiek en dan online. En wat je nu zegt met de gaming community komt er al een soort van terug. En toen zeiden ze ook van mensen die normaal gesproken niet naar het buurthuis gingen... zijn daarna juist gekomen. Omdat die band dan live speelde en dat ze op die manier mensen ontmoeten... in die digitale huiskamer, in die gezamenlijkheid. En dat ze hem dus omdraaien. Zeiden van mensen die juist zorgmijdend waren.
Ja,
omdat ze juist zorgmijdend waren. Zo,
het kan een drempel wegnemen. Ja. Hè? Dus wat je ook wel ziet in de GGZ... dat mensen makkelijker in gesprek gaan met een AI-companion. Of met, hè? Dus dat ze daar makkelijker hun problemen bespreken. Dus ja, dat is misschien... Als we het zo omdenken, kan het voor sommigen ook juist dat digitale ook de drempel nemen.
Ja.
Het een sluit zeker het ander ook weer niet uit. Dus je moet elkaar gewoon weer verbinden. Dat is het ook. Fysiek en digitaal.
We moeten gewoon met elkaar in gesprek.
De ander begrijpen. Toch? En dat is ook persoonlijk leiderschap. Durf te vragen, door te vragen. In plaats van al bedenken wat de oplossing is voor de ander. Of hoe een ander denkt.
Ja, maar dat is ook wel lastig, hè? De tijd waarin we leven natuurlijk. Hè? Medialandschappen, dus mainstream media, maar ook digitale media uiteindelijk. Hè? Het is heel erg, jij bent dit en jij bent dat en jij zit in dat hokje. En ouderen, dat soort senioren. Leeftijdsdiscriminatie, je hebt een bepaald idee wat een senior is. En je hebt al een idee wat een jonger is, maar die zal wel niet geïnteresseerd zijn. Dus we worden ook zo geframed in alle informatie die we tot ons krijgen, dat je inderdaad soms krijgt van, weet je, diegene is al dit. Terwijl uiteindelijk dat... Niet zo is het precies dat contact weer met elkaar zoeken. Ja. Niet alles geloven wat je hoort en leest.
Behalve deze podcast.
Behalve deze podcast, ja. Dit is alleen maar waarheid wat je verkondigt, inderdaad.
En ga eens kijken bij je buurman, hè. Ook heel belangrijk. Ja, maar dat, ook in zorglandschap.
Kijk, dat is natuurlijk ons doel, hè, met deze podcast. Is juist jullie verhalen te delen met meer mensen. Zodat we geïnspireerd raken van elkaar. En dat mensen jullie ook weer weten te vinden... Van goh, hey, misschien moet ik eens een berichtje sturen. En ik denk dat dat ook mag. Hè, dat ze jullie online even opzoeken. Van goh, weet je, ik hoorde jou dat zeggen. Hoe denk je daarover? Uiteindelijk is dat het doel, dat we elkaar weten te vinden. En zeker te inspireren.
Ik denk dat het was voor mij in ieder geval een belangrijke reden om ook naar Drachten te komen vandaag. We hebben natuurlijk een huurder-verhuurder-relatie met zorgpartijen. En die is en die blijft ook. Maar het allerbelangrijkste is dat je inderdaad in die samenleving impact maakt. En dan vinden we elkaar nog veel te weinig. Dus het zou heel fijn zijn als we gewoon op een andere manier samenwerken. Ja. Dan alleen via het vastgoed.
Mooi. Nou zijn we alweer aan het einde van deze aflevering gekomen.
Tijd vliegt.
Time flies, ja. Als jullie het interessant vonden, abonneer vooral op onze kanaal. Like, maar laat ook berichten achter, zodat wij ook de community van ons kan groeien. Heb je nog een mooie afsluitende woorden?
Nou, ik zou zeggen van drink een kop koffie met je buurman, zwaai naar je buurman of buurvrouw. Drink een kop koffie. Kom in contact met je wijk. En helemaal nu, uiteindelijk, het is nu nog... denk ik, een tijd van leven waar het zorgsysteem nog faciliteert. En het, er zijn allemaal dingen. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar de komende 10, 20 jaar, dan moeten we toch met z'n allen gaan doen. En dan liever een goede buur dan een verre vriend.
Ja. Mag het een beetje moeilijker?
Ja, nee, exact.
Dat is eigenlijk, of doe een beetje moeite. Dat was
doe een beetje moeite.
Doe een beetje moeite.
Alright, bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende.
Tot de volgende.